Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Licht bij Donker podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Monique Verjee. Zij heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder. Op dit moment is zij autoriteit persoonsgegevens. We gaan het met elkaar hebben over ontspannen bijdragen en richting geven in complexiteit. We hebben het over het invullen van je eigen rol, maar ook hoe kun je er als leider voor zorgen dat anderen goed bij kunnen dragen. Aan het eind hebben we het over het omgaan met verschillende belangen en elkaar vinden op dat wat waardevol is. Monique, van harte welkom in deze podcast.
Dankjewel.
Ja. Een belangrijke uitspraak van jou is mijn deel van ons.
Ja, dat klopt.
En ik vond dat een hele mooie. Zou je daar eens toelichting op willen geven?
Nou, wat ik heel vaak zie is dat als er iets gebeurt, er gewezen wordt naar de ander, die heeft dit gedaan en daardoor kon ik niet anders dat. Maar je bent eigenlijk altijd onderdeel van samen. En ik denk dat het heel belangrijk is om uit te gaan van dat mijn deel van ons samen. Want dat is het deel dat je kan beïnvloeden. En daarmee kun je dus veel meer dan jezelf denkt. En ben je dus veel minder afhankelijk van die ander dan je zelf denkt. En dat helpt weer heel erg om de dingen naar je hand te zetten of die dingen te doen die jij belangrijk vindt.
Ja, mooi. Dus echt die focus op dat wat jij kan beïnvloeden en waar jij wat aan kan doen en dat inzetten.
Ja, want ik zie heel veel, wat ik zo jammer vind als jij afhankelijk maakt van een ander en je als slachtoffer opstelt, dan gebeurt alles om je heen. En dan heb je er geen grip meer op. En ik denk als je grip ergens op hebt, dat dat veel meer energie geeft. En dan kun je sturing geven aan dat wat je doet. En daarmee kun je dus ook de bijdrage die jij wil leveren veel concreter krijgen.
Ja, en je zegt van nou, ik vind dat best wel, ik zie dat veel, dat als je afhankelijk wordt. Hoe denk je dat we daar, dat veel mensen stellen zich afhankelijk op. Hoe komen we daar of?
Ik zie dat heel veel mensen zich afhankelijk opstellen in de hiërarchie. Jij bent de baas, dus jij moet maar de opdrachten geven. Terwijl ik denk, het begint bij jezelf. Wat wil jij bijdragen? Waar wil jij in groeien? Waar ben jij goed in, wat je wil laten zien? Wat kan je nog niet zo goed en wil je heel graag leren? Als je dat voorop stelt, dan wordt het heel veel zinvoller wat je doet. En ik denk dat die zinvolheid uiteindelijk datgene is wat ons verder vooruit helpt. Want als je het werk niet zinvol is of de dingen die je doet niet zinvol zijn, dan heb je geen betekenis. En ik denk dat juist die betekenis heel veel energie geeft, of ergens betekenis aan geven.
Ja, en die betekenis die geef je er eigenlijk zelf als medewerker aan, en je zegt, roept eigenlijk op van wacht daar niet mee totdat iemand anders die geeft.
Ja, zeker. En ja. Neem je eigen leven in de hand. Want jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven en dus ook voor jouw bijdrage. En of dat nou thuis is of op werk, dat geldt eigenlijk overal.
Ja, mooi. En je hebt veel bestuurlijke functies gehad ook. Je bent nu als toezichthouder aan de slag. Hoe geef je dit principe daarin vorm? Dat mijn deel van ons.
Nou, als iemand binnenkomt en geïrriteerd naar mij doet, dat ik dan meteen denk van, heeft die irritatie met mij te maken of niet? Wat straal ik uit? Hoe ben ik eigenlijk opgestaan vanochtend? Ben ik chagrijnig waardoor er een vervelende sfeer om me heen hangt waar een ander op reageert? Dat kan ik veranderen. En als ik denk dat het niet aan mij ligt, kan ik ook de vraag stellen van, goh joh, heb je even behoefte aan een kopje thee voordat we in gesprek gaan? Om weer even op neutraal terrein te komen, omdat het dan zin heeft om van daaruit weer samen verder te bouwen. En er gewoon maar even aandacht aan te geven. Maar ook medewerkers, als die zich heel erg afhankelijk opstellen, dan denk ik, je bent professional. Of je dan een studie hebt gedaan of niet, je bent in mijn ogen altijd professional. Ik ben directeur geweest van een fabriek. En daar stond iemand achter een machine die nauwelijks Nederlands sprak. En die draaide aan knopjes. En dan zei ik, waarom draai je aan dat knopje? Ja, zegt hij, zie je, dan verandert er dit. En ik ben hem gewoon als expert gaan behandelen. Want ik denk, hij staat achter die machine. Nou, en op basis daarvan heb ik samen met hem door een schaalverdeling achter het knopje te plakken, heb ik met hem heel zinvol gegevens geregistreerd op basis waarvan wij voorspellingen konden doen. Als er nieuw materiaal binnenkwam, gooiden we geen hele rol meer weg, maar een paar platen. En die man heeft er nooit over nagedacht dat hij zelf iets kon, want hij deed gewoon wat hem opgedragen werd. Ja, en of er nou één hele rol weggegooid werd of twee, ja, het was zijn product niet. Maar op een gegeven moment ging hij zich die machine eigen maken, in de zin van, hé, daar ben ik verantwoordelijk voor en ik ben de expert.
Ja, en ik kan daar wat mee, wat mooi. Dus als je dat los weet te maken bij mensen, dan krijgen we met elkaar veel meer voor elkaar ook.
Zeker, want hij voelt zich op een gegeven moment verantwoordelijk voor die machine. En dat betekent dat hij ook andere dingen ging die zeggen van, hé, eigenlijk is het wel raar dat dit gebeurt. Of bij het omstellen merk ik dit eigenlijk iedere keer. Dus je kunt een hele mooie efficiëntieverbetering brengen. Maar wat je eigenlijk brengt, is dat die man voor het eerst in zijn leven gezien werd. Ik heb het in Duitsland meegemaakt dat ik fabrieken reorganiseerde. En dan dat iemand zei van, maar mijn baas wil niet dat ik dit zeg. Ik zeg, ja, maar wat wil jij? En het was heel grappig dat hij toen tegen zijn baas zei, dat is das erste Mal in meinem Leben, dass einer meine Meinung fragt. Das lasse ich mich nicht entnehmen.
Ja.
Ja, dat was daar in shock van. En pas na de rand zag ik dat het heel normaal was. Want ik ben gewoon uitgegaan, jij doet iets de hele dag, dus jij bent de expert. Heel, heel simpel.
Ja, dus eigenlijk jouw visie op hoe je de wereld binnenstapt was helemaal geen gemeengoed? Of dat?
Nee, de hiërarchie, dat is nu natuurlijk wat minder. Hè? Ja. Jongeren kijken veel minder naar de hiërarchie en veel meer naar wat geeft jou het recht om mijn baas te zijn en wat heb je te bieden. Maar vroeger was dat natuurlijk anders. Maar ik zie het ook nu dat toch wel heel veel respect is voor de hiërarchie en dat is soms jammer. Hè, als ik een gesprek aanga met iemand, dan doe ik dat als Monique. Maar de ander ziet mij als de baas. En daar moet je dus bewust van zijn, omdat dat geeft heel veel kracht die je eigenlijk helemaal niet beseft. En het is heel mooi als je dat kan weghalen, zodat je gewoon een echt gesprek van mens tot mens kan hebben, om dan echt goed te snappen waarom de ander doet wat hij doet. En je ook jouw visie erbij kan leggen en kan toetsen of die hout snijdt, ja of nee. Zodat je samen tot eigenlijk de beste oplossing komt.
Ja, want je zegt eigenlijk van, ik wil een gesprek als Monique hebben en eigenlijk van mens tot mens dat contact hebben. En die ander ziet je als de baas. Hoe pak je dat praktisch aan?
Nou, dat als ik iemand met zijn oog zie trekken, als ik een opmerking maak, dat ik dan check of die, wat ik daar dan, hè, als ik dat zie, of ik dat juist gezien heb of niet. En dat ik iemand ook dan probeer uit te nodigen om te zeggen wat hij zegt. Hè. Ik probeer dan de sfeer zo te creëren dat er openheid ontstaat en iemand echt mag zeggen wat hij denkt.
En hoe doe je dat, zo'n sfeer creëren?
Ja, dat is heel verschillend. Weet je, de ene keer maak ik een grapje, de andere keer zeg ik, goh, wat is jouw mening? Hè? Nu heb je dit opgeschreven, maar als ik het jou dan moet vragen en jij mag bepalen wat hier gaat gebeuren, wat zou je dan zeggen? En waarom zeg je dat dan? Weet je, en dan komt iemand wel los in het verhaal, want ja, hè, dat is een expertise notabene. Ja, en dan komt soms ook een antwoord wat niet in de stukken staat. Ja, en dat is heel fijn, want daar kun je nou net op aanhaken. Want het is, iedereen ziet maar een stukje van de wereld. Hè? En samen zie je gewoon meer.
Ja, dus daar komt eigenlijk weer dat mijn deel van ons in terug. Dat iedereen een stukje ziet en dat we samen meer zien.
Ja, en dat je ook dus daarmee de verantwoordelijkheid hebt om jouw stukje te delen. Omdat dat bijdraagt aan het totaal.
Ja, mooi. En we hadden het aan het begin van het gesprek over van, nou, dat mensen zich soms afhankelijk opstellen. En dat we eigenlijk dat je naar dat gelijke speelveld wil. En hoe zorg je ervoor dat alle belangen of alle beelden van mensen bij elkaar komen in een wereld waar hele complexe problemen spelen?
Nou, dat begint heel vaak heel plat met feitencheck. Want ik zie heel vaak dat er meningen verkondigd worden zonder dat er kennis is. Ja, en daar. Dat is interessant, maar daar heb ik niks aan. Dus ik ga op zoek naar wat is feit en wat is fictie? Of wat is een mening? En waar komt die mening dan door? Ik heb wel eens met mijn moeder dat ik zeg, goh mam, oordeel dat niet zo over je vriendin. En zegt ze, hoe bedoel je dat? Ik zeg, ja mam, je zegt eigenlijk iets negatiefs. Ik zeg, maar denk even na, waar komt die vriendin vandaan? Die vriendin heeft, had vroeger was er nooit geld, kon nooit gaan uit eten. En dan vind jij het raar dat je met haar naar een goedkoop restaurant gaat en je dat eten dan niet lekker. Ik bedoel, Ja, dan moet jij of zeggen, ik betaal dat eten voor je en je gaat naar een restaurant wat jou past. Of je accepteert gewoon dat je in een goedkoop restaurant zit te eten. Hè, maar probeer eens na te gaan wat het voor de, hoe de ander hierin zit. We gaan heel erg van onszelf uit. Dan daarmee verkondig je ook meningen. En ja, ik probeer heel erg uit te gaan van die ander. Want het gaat er niet om dat ik mijn boodschap kwijtraak. Maar het gaat erom dat de ander mijn boodschap kan horen. Ja, en daar moet je een sfeer voor creëren. Ja, dat moet je leren aanvoelen.
Ja, dus de ander moet jouw boodschap kunnen horen. In plaats van dat je uitgaat van jouw boodschap brengen.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Dat de ander, hoe weet je dat de ander daar is dat hij jouw boodschap kan horen?
Dat weet je nooit, maar je kunt het toetsen. En wat ik heel veel doe is, ik voel van alles en nog wat. En ik analyseer dat gevoel dat ik heb. En door dat te analyseren, denk ik, dat gevoel dat ik heb, heeft dat met mij persoonlijk te maken? Heeft dat met de situatie te maken? Of heeft dat met de ander te maken? En doordat ik dat zeg maar heel rationeel dan afloop, kom ik er heel vaak achter waar dat gevoel door komt, waardoor ik dus ook op die manier kan insteken en dat op tafel kan leggen. En daarop kan daarbij de ander kan raken. Vroeger, als ik iets wist, dan riep ik dat. En nu wacht ik totdat ik denk dat de ander ervoor klaar is voordat ik dat zeg. En dat kan soms maanden echt overheen gaan. Maar ja, dat maakt niet uit. En ik hoef dat ook niet heel actief te onthouden, omdat ik het vertrouwen erin heb dat het in mijn hoofd zakt op het moment dat het nodig is om het en dat er ruimte er is om het te kunnen vertellen.
Ja, en wat brengt het jou om op deze manier tegen de wereld aan te kijken? Dus dat je eigenlijk denkt van, nou, ik hoef niet mijn boodschap te verkondigen. Ik wacht tot de andere daar klaar voor is.
Het geeft heel veel meer rust. Soms weet ik iets van iemand wat hij zelf niet weet. En toen ik dat ontdekte, wilde ik de wereld gaan verbeteren en gaan helpen. Want ja, je hebt zo'n gave niet voor niks gekregen, dus die zet je in voor je omgeving. En ik ontdekte dat de hele wereld niet gered wilde worden, en zeker niet door mij. Ja, en toen ben ik gaan helpen. Maar ja, toen ging ik helpen tot ik kon, maar dat nog steeds vanuit mij. En op een gegeven moment is dat langzaam gegroeid naar iets van, nee, ik help zover de ander het toelaat. En de ander kiest het moment. Ja, en dat maakt dat als ik een keer wat zeg, dat dan ook echt bijna altijd raak is, omdat ik daar bewust bij stilsta. En door alles wat ik heb geleerd en heb uitgeprobeerd in de loop van de tijd, word je daar steeds beter in. En de enige fout die ik nu nog kan maken is dat ik het moment fout inschat. Hè? Dat ik denk dat de ander klaar is, terwijl dat toch niet zo is.
En hoe ga je daar dan mee om? Als je denkt, van, oh, dit is toch een verkeerd moment?
Nou, dan trek ik dat terug. Weet je, dan heb ik het al gedaan, hè? Want zo gaat dat dan.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik van, oh, dat past niet. Dus dan laat ik het helemaal los, ga ik over een ander onderwerp verder. En dan kijk ik wel of er dan naderhand alsnog dat moment komt. En soms niet. En het mooie is, kijk, toen ik heel erg iedereen wilde gaan redden, had ik er last van dat de ander niet gered wilde worden. Dat ging allemaal over mijzelf. En dat is echt helemaal omgeturnd naar gewoon loslaten en wachten tot de ander daar klaar voor is. Dus ik heb er ook geen last meer van.
En wat heb jij los moeten laten om daar geen last meer van te hebben?
Het besef dat het helemaal geen zin heeft om te roepen wat jij vindt dat er geroepen moet worden. Want dat heeft helemaal nul effect en dat is eigenlijk een soort van energieverlies. En eigenlijk bij heel veel dingen die ik doe zijn gericht op geen energieverlies. Dus om maximaal rendement te hebben van de energie die er is. En dat betekent dat je dat lekker in je vel zitten, dingen doen waar je goed in bent, dingen doen waar je je goed over voelt, in een omgeving waar je gewenst bent. Dat zijn de voorwaarden die ik dan probeer te creëren om in ieder geval geen energieverlies te hebben en al de energie die ik heb in te kunnen zetten voor de dingen die ik nodig vind.
Ja, dus je zorgt eigenlijk zo dat je je eigen energie optimaal inzet en dat je zelf goed in je vel zit.
Ja, maar ik probeer ook de energie voor die ander goed te krijgen. Lukt niet altijd, hè? Ik schiet ook wel eens uit mijn slof natuurlijk, maar
toch wel, ja. Ja. Je bent en blijft mens, hè? Ja. Ja, want wat ik in organisaties vaak wel zie is dat we hebben een bepaald doel en dat we met z'n allen heel erg aan het persen zijn om dat doel te halen. Of dat we allerlei samenwerking of dingen, dat er druk op staat. En dat mensen er op een bepaalde manier gehaast erin gaan. En eigenlijk kom jij heel relaxed over met het idee van, nou, ik kijk wanneer de tijd is en de ander daar klaar voor is.
Nou, ik heb gezien dat heel veel drukken op iets waar het gewoon niet sneller kan, helemaal niks oplevert. Dus dat is gewoon zinloos om te doen. Ik kijk bij een project altijd, wat is van belang? Hè? Is het van belang om het doel precies te bereiken? Of is het van belang om het in x maanden tijd af te hebben? En dat is zeg maar waar ik op stuur. Al het andere laat ik los. Ik wil zelf ook ruimte hebben. Hè? Ik wil mijn eigen ding doen. Ik wil ook mijn eigen grenzen verleggen. En dat betekent dat er ruimte voor nodig is. Dus ik kies altijd bij een opdracht of de tijd, of het proces, of de inhoud leg ik vast. Maar al het andere laat ik open. En ja, dan soms, weet je, hoe gestrester je ergens in bent, of in zit, des te minder je oplevert. Want waarom heb ik jou nodig? Vanwege jouw creativiteit. En dat kan alleen maar maximaal tot ontplooiing komen als jij in goede doen bent.
Ja.
Dus het heeft helemaal geen zin om druk op te leggen. Hoe kan ik jou stimuleren om wel die ruimte te vinden in je hoofd, om er relaxed in te zitten, omdat ene creatieve idee helpt ons waarschijnlijk 10 stappen verder dan tot in de nachtelijke uren werken. Dat merkte ik heel erg toen ik moeder werd. Ik werkte daarvoor altijd ook 's avonds laat. En toen kreeg ik kinderen, ja, dan moet je thuis zijn. En dan pas als de kinderen in bed lagen, kon ik weer gaan werken. En aan het eind van de dag had ik evenveel gedaan als daarvoor. En toen dacht ik, verdorie, ik ben 4 uur met dat kind bezig geweest. En toch heb ik evenveel gedaan. Ja. Ja, weet je, je bent er even helemaal uit geweest, waardoor je er weer fris naar kijkt, waardoor het dus veel sneller gaat. Dus doorbuffelen heeft helemaal geen zin.
Nee, mooi is dat om te zien. Ik weet dat ik ooit op een scriptie zat te zwoegen en dat ik de opdracht krijg, je mag er niet meer dan 2 uur per dag aan zitten, want anders, ja, het maakt je resultaat niet beter. Ja. Maar dat komt eigenlijk wel hierop neer, ja. Ja, en wat ik om me heen nog wel eens zie, is dat we dus met elkaar allerlei afspraken maken waar iedereen aan probeert te voldoen. En dat die druk dus ergens wel lijkt te ontstaan. Wat voor afspraken kan je dus, want je zegt enerzijds focus je of op proces of op resultaat.
Of op inhoud.
Of op inhoud. En laat je het verder vrij. Hoe bepaal je waar je op focust?
Dat doe ik op basis van wat ik denk dat belangrijk is. Want zo'n project is vaak nooit een losstaand project. Hè. Dat hangt altijd samen met allerlei andere ontwikkelingen. Dus op basis daarvan kies ik. En ik denk dat doe ik eigenlijk intuïtief.
Ja.
En dan is voor mij intuïtie niet gevoel. Hè. Intuïtie is mijn intuïtie morgen is met 1 dag gegroeid, hè, ten opzichte van vandaag. Dus is mijn kennis, mijn ervaring, mijn vaardigheden, alles zit daarin. En ook mijn gevoel.
Ja, intuïtie is gestolde kennis.
Gestolde ervaring, ja zo zeg ik altijd. Ja, en ik denk dat is. En wat dus heel mooi is als jij hoe sneller jij op die intuïtie kunt gaan, op je eigen intuïtie kunt gaan vertrouwen, des te meer tijd je creëert voor jezelf. En wat kun je dan doen om daaraan te doen? Is gewoon bewust te zijn met wat gebeurt hier. Kijk, elke avond denk ik, als ik de dag opnieuw zou mogen doen, met de kennis die ik nu heb, zijn er dan dingen die ik anders zou doen? Ik zeg niet bewust, heb ik fouten gemaakt die ik zou moeten verbeteren? Nee, heel neutraal. Wat zou ik met de kennis doen? En dan komen er altijd een paar dingen boven. Dat ik denk, oh, als ik dat zo had gedaan, was het eigenlijk handiger geweest. En dat zijn allemaal bewuste dingen die je een soort van bewust in je intuïtie plant, waar je naderhand, als het nodig is, dan weer een keer op terug kan vallen. En ik zou dat iedereen gunnen om veel eerder dan ik volledig op je intuïtie te vertrouwen. Want dat betekent dat niks meer energie kost. Het kost wel tijd, maar ik heb altijd tijd en energie voor andere dingen nog, voor heel veel dingen daarnaast. Omdat ik vertrouw op mijn intuïtie.
En hoe heb je op je intuïtie leren vertrouwen?
Omdat er soms dingen waren dat ik niet kon beredeneren of ik nou linksaf of rechtsaf moest. En dan ben ik maar gewoon een kant opgegaan en dat bleek altijd goed. Voor een deel is dat natuurlijk self-fulfilling prophecy, hè? Dat is natuurlijk heel simpel. Maar voor een deel is het ook echt van, ja, waarom? Hè, wat in mij heeft nou gemaakt dat ik die kant op ging? En met terugredeneren kwam ik daar best wel eind. Ja, en dan er gewoon maar op vertrouwen dat het goed gaat. Nu heb ik sowieso een heel groot vertrouwen. En ik ben zeer eigenwijs. Dus daarmee kun je makkelijk op jezelf vertrouwen.
Ja, dat helpt wel mee. Ja, en eigenlijk ga jij heel erg vanuit rust aan de slag. En vanuit je intuïtie. En ik kan me voorstellen, ook in de rol die je nu hebt, maar ook als toezichthouder, dat er zoveel onderwerpen voorbij komen waar je uit te kiezen hebt.
Ja,
waar je ook met gemak in onder zou kunnen sneeuwen. Hoe kies je?
Nou kijk, als ik even in mijn werk kijk als autoriteit, dan Als er dan bijvoorbeeld een wetgevingsadvies komt waar we iets van moeten vinden, en ik over dat onderwerp helemaal niks weet, ja, dan ga ik informatie zoeken. Dan ga ik mensen bellen in mijn netwerk en zeggen van, hey joh, vertel mij eens hoe die wereld in elkaar zit en waarom dat dan zo is. En dan met die basisinformatie kan ik dan veel makkelijker, zeg maar, iets vinden van een wetgevingsadvies. Dan juridisch wordt het altijd perfect uitgewerkt door onze medewerkers. Hè? Dus daar hoef ik nooit naar te kijken. Maar het gaat dan net even om, waar gaat het hier nou over? Ja, en dat helpt mij dan. Ik sta eigenlijk niet heel erg bewust stil bij hoeveel tijd ik aan iets moet besteden. Als ik een stuk lees, dan valt eigenlijk... het is een beetje raar om het zo te zeggen, maar als ik een stuk lees, zijn er altijd een paar woorden die oplichten. Dat zijn altijd de dingen die niet kloppen. En ja, daar moet ik dan naar vragen. En als een medewerker dat gezien heeft en daar dus antwoord op heeft, is prima, dan laat ik het los. En als dat niet zo is, nou, dan moeten we daar nog even extra aandacht aan besteden.
Dieper induiken, ja. Ja, en als je aan het roer van een organisatie staat, kies je eigenlijk ook voor anderen wat ze gaan uitvoeren. Hoe pak je dat aan op een manier dat iedereen zich daar prettig bij voelt?
Nou, ik heb niet zozeer het idee dat ik dat allemaal doe. Ik luister naar wat iedereen nodig vindt en dan weeg ik en dan neem ik een besluit. En ik leg uit waarom ik de keus van een ander niet heb gedaan. Zodat de ander in staat is om mee te draaien en misschien niet helemaal mee eens is, maar dan wel in ieder geval kan begrijpen waarom ik iets anders ga doen of wil doen.
Ja, dus echt goed luisteren en ook uitleggen wat je waarom doet.
Ja, en dat is soms lastig, hè? Want ik heb geen last van angst. In tegenstelling tot heel veel andere mensen. Dus voor mij is het altijd lastig als iemand vanuit angst redeneert. Moet ik echt mijn best doen om te zien dat het dus die angst is die iemand tegenhoudt. Daar moet ik bewust aandacht voor hebben, want dat gaat niet automatisch. Want dat, ja, als dat in je eigen vocabulair niet voorkomt, is dat natuurlijk best lastiger.
Ja, en dus je zegt van, als een ander vanuit angst kijkt, dan moet ik daar extra aandacht aan besteden. Wat is het resultaat als je uit angst gaat kijken ten opzichte van als je daar niet naar kijkt?
Angst beklemt altijd. En angst kost zoveel energie dat je er niet los van staat, dat er niet boven kan gaan hangen of er niet dieper in kan duiken om te onderzoeken wat is dit en wat maakt dat. Dus vrijkomen van die angst is een heel belangrijk iets om jezelf te kunnen zijn. En pas als je jezelf bent en vanuit in vrijheid kunt denken, ontstaan opeens 10 meer mogelijkheden. En dan heb je dus de keuze, je kunt gewoon kiezen uit meer.
En wat zou je mensen aanraden die deze podcast luisteren en die denken van, die angst, hoe Monique dat nu zegt, dat herken ik helemaal niet. Ik voel best wel veel druk. En soms ook wel heb ik allerlei doemscenario's dat ik denk van, dit gaat mis als dit niet gebeurt of anders.
Ja, dan is de vraag, hoe reëel is die angst? Hè? En dan zou ik schrijf eens op. Schrijf eens precies op waar je dan bang voor bent. En als je daar bang voor bent, dan waarom je daar dan bang voor bent. En dan nog een keer waarom en nog een keer waarom. En heel vaak zul je zien dat je de angst voor de angst groter is dan voor hetgene waar het over gaat. Of dat als je een afslag neemt, die angst helemaal geen rol meer hoeft te spelen. En soms heb je gewoon hulp van een psycholoog nodig om van die angst af te komen. Hè? Zo is het natuurlijk ook. Maar je kunt heel veel zelf doen. Maar ook daarvoor geldt weer, jij hebt de verantwoordelijkheid over jezelf. Dus hè, dat is jouw deel van waar je wat aan kan doen. En als jij met die angst wil leven, is dat een keuze. Maar dan hoef je ook niet te piepen dat je met angst leeft. Hè? Want, maar aan de andere kant is dan, hè, als je er wat aan gaat doen, ja, ga hulp halen. Of doe eens een keer een oefeningetje hoe je daarmee daar los van kan komen. En kijk eens wat het allerergste is wat je kan overkomen. En heel vaak is dat helemaal niet zo groot.
Nee, dat is vaak wel een bevrijdende vraag inderdaad. Van wat is het ergste wat mis kan gaan of wat je kan overkomen? En hoe reëel is dat? Dus echt, advies is van, maak hem concreet die angst.
En kijk hem aan. Hè?
En kijk hem aan, ja.
Kijk, ik heb kanker gehad en de chemo heeft heel veel schade in mijn lijf gebracht. Daardoor heel veel dingen niet meer kan. Ik kan de hele tijd denken aan wat ik allemaal niet meer kan. Maar dat kost energie. Dus waar ik dan voor kies, is om te zoeken wat ik dan wel nog kan. Daarbij heb ik een van de allereerste elektrische fietsen gekocht toen die op de markt kwamen. Wat ik echt kneuterig vond, want dat was natuurlijk voor oude mensen. Maar dat maakt het voor mij mogelijk om met de kinderen mee te fietsen. Dus dan stap ik over die drempel. Leuk. Fijne motoriek heb ik niet meer, dus heel veel dingen kan ik niet. Dus ga kijken, wat kan ik dan doen zonder die fijne motoriek, dat die een beperking is. Ja, dus ben ik heel veel gaan koken. En dus heb ik apparaten voor alles, omdat afwassen kan ik altijd, maar de derde ui snijden gaat niet meer. Dus ja, ik laat me dus ook niet de beperking die iedereen ervaart, ik probeer daar omheen te werken. Om te kijken wat wel gaat en heel vaak kom ik er dan toch ook.
Ja, dus echt die manier van kijken van wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. En ook wel ervan uitgaan van wat wil ik. Het voorbeeld wat je geeft, ik wil met mijn kinderen mee fietsen.
Ja.
En dat gaan regelen, hoe dan ook.
In het begin deed ik dat dan. Dan gingen ze fietsen, dan ergens koffie drinken. En dan ging ik met de auto daar naartoe en dan kwam ik ook mee koffie drinken. Dan ging ik weer terug. Maar dat voelde zo eenzaam dat je dan niet mee kon. Nou ja, en dat helpt je dan over zo'n drempel heen om gewoon zo'n elektrische fiets te kopen. Die barrières zitten vaak in je eigen hoofd. En dat heel veel mensen geloven het niet, maar op het moment dat je het heel concreet aankijkt, zie je dat dat heel vaak zo is. Ja, en dan denk ik, probeer dan hulp te vragen. Ik heb een aantal medewerkers gehad die zeiden, ja, maar dat kan ik niet. En dan zei ik, prima, ik zeg in de volgende vergaderingen, de komende 4 weken, geef ik jou op een onderwerp waarvan ik denk dat jij niet, dat jij er geen verstand van hebt, geef ik jou de beurt. En als het te lang duurt voordat je antwoord geeft, ga ik hem al invullen. Dus dan hoef je niet bang te zijn dat je voor aap staat. Altijd kwam uit dat iemand iets zinvols te vertellen had. Alleen, omdat hij het nooit gedaan had, niet wist. Nou, en als je dat dan zo iemand helpt om dat dan zeg maar zo'n 5 keer te doen, nou, dan is dat dan daar klaar.
Ja, dan heb je een aantal positieve ervaringen die je weer terug kan planten en waar je dan vervolgens weer mee verder kan.
Ja, en dat is ook heel fijn in een leidinggevende positie, dat je medewerkers kunt helpen om die grenzen te verkennen. En sommigen hebben helemaal geen behoefte om die grenzen te verkennen, weet je, dat is ook prima.
Ja, dan komen we eigenlijk weer terug van we hoeven niet de hele wereld te redden, je gaat zover mensen willen. Ja, ja. Mooi. Dus ja. Mooi dat die angst en hoe je daarmee omgaat. En ik zit ook nog even te kijken naar gewoon de samenwerking met andere partijen als autoriteit. Uiteindelijk zijn dat ook altijd weer mensen natuurlijk, waar je mee samenwerkt.
Ja, kijk, ik heb natuurlijk heel veel verschillende rollen. Omdat ik ook toezichthouder ben bij een aantal organisaties in de zorg en ik doe wat advieswerk. Ook daarvoor geldt steeds van hoe haak je aan bij die ander? En hoe is die belevingswereld van die ander? En als ik daar dan te weinig over weet, dan ga ik in mijn netwerk bellen om te vragen, goh, hoe zit dat daar? En wat voor ervaring heb jij? Ik ga wel eens bij de kinderen te raden, om veel meer gevoel te krijgen bij leeftijdgenoten. Wat daar de behoeftes zijn, om te zien of ik niet door een te gekleurde bril naar die groep kijk. Ja, dat vind ik altijd. En weet je, dat geeft mij inzicht, waardoor ik die ander beter snap en dus ook beter weer kan aanhaken bij die ander.
Ja, dus echt die perspectieven weer ophalen.
Ja, want het is, weet je, er is er maar één zoals jij.
Ja.
De meeste meningen zijn anders dan jouw mening. Alleen al daardoor is het heel raar om steeds van jezelf uit te gaan.
Ja. Ja, en als we het hebben over die ander, belangen kunnen ook botsen met elkaar. Wat is hoe ga je daar?
Als ik het echt oneens ben met iemand, dan ga ik terug naar het moment dat we wel nog eens waren. En dan ga ik van daaruit kijken, wat is er van daaruit eigenlijk gebeurd dat we het oneens zijn geworden? 9 van de 10 keer zit dat in de waarde. En ik zal een simpel voorbeeld geven. Voor jou is betrouwbaarheid bijvoorbeeld belangrijker dan eerlijkheid. Maar voor mij is eerlijkheid belangrijker dan betrouwbaarheid, als het er echt op aankomt. Als wij daardoor verschil van mening hebben, kan ik jouw mening alleen maar omarmen. Want het enige verschil is dat je het accent net ietsje anders legt dan ik, maar wel op basis van 2 goede waarden. En daarmee ben ik niet meer tegen, maar dan heb ik begrip voor jouw keuze en kan ik het dus ook laten. Maar dan moet je het gesprek van het feit moet je terugbrengen, zeg maar, naar de waarde die eronder ligt. Of ga op zoek gaan naar het moment wanneer was het goed, waren we het nog eens en waar is het verschil? En dat verschil kan ook ontstaan zijn doordat onze afspraak helemaal niet duidelijk was. Dat jij een heel ander beeld erbij had dan ik en ik gewoon niet voldoende diep ben gegaan om dat uit te zoeken. Nou goed, dan lach je dan een keer om en dan ga je weer vrolijk opnieuw verder. Hè?
Ja, precies. Ja, mooi is dat hoe je dat zegt, dat echt dat zoeken naar van welke waarde ligt eronder en weer teruggaan naar het punt waar je het nog wel met elkaar eens was.
Ja, ik gebruik heel vaak de dingen die niet in orde zijn of waar gedoe is, en gebruik ik de aanpak van morele dilemma's. Ik geef van die trainingen toets je intuïtie omgaan met morele dilemma's. En het mooie is dat mensen het oneens zijn. Hè? Aan het begin je leest een casus en dan zeg je de ene meteen van ja, zou ik doen, ander zegt wat stom. Maar als je hem nou helemaal samen afpelt, alle voor- en nadelen bekijkt, welke betrokkenen zijn er, wat er dan ook allemaal verder over te zeggen is, dat je dan opeens snapt waarom een andere keuze heeft. En ja, ik vind dat heel erg mooi, omdat daarmee de verbondenheid eigenlijk veel meer centraal staat dan het verschil. En dat is wat deze maatschappij, hè, waar je ook begint met zoveel verschillende meningen en alles wat er zomaar geroepen wordt. Ja, dat komt doordat we dingen roepen en eigenlijk niet weten waar komt het vandaan. Maar dan moet je eerst weten wie je zelf bent en welke waarden zijn voor jou van belang. Daar moet je ook in investeren om te ontdekken wat nou eigenlijk hetgeen is wat jou leidt. En waar jij energie van krijgt. Of wat jij wil bijdragen aan de wereld.
Ja, dus echt weer even ook weer dat mijn deel van ons. Dat mijn heel concreet maken van vanuit welke waarde werk en leef ik en wil ik bijdragen.
Ja, want als jij het mooie is, als jij dus beseft wat jij belangrijk vindt, dan ga je waarschijnlijk ook op zoek naar wat die waarde voor de ander is. En dan krijg je dat gesprek op waardeniveau, waardoor dus je niet eens in een probleem komt. Of in zo'n tegenstelling komt, omdat je meteen al op dat niveau spreekt. Maar ja, als jij alleen een uitkomst spreekt, ja, dan gebeurt dat natuurlijk de hele tijd.
Ja, dan bot je inderdaad op die uitkomsten en oplossingen.
Ja.
Mooi. Nou, mooi hoe we ook even jouw motto eigenlijk, mijn deel van ons, verkend hebben en ook een aantal praktische handreikingen hebben gekregen van hoe jij dat aanpakt om je eigen deel goed te onderzoeken. Als het gaat over waarden en hoe kan je bijdragen. En ook hoe we dat weer samen kunnen brengen om in rust en vertrouwen deze wereld weer een stapje verder te brengen. Dank je wel, Monique, voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer mensen mee laten genieten? Deel de podcast en geef sterren. Als je meer wilt weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen, kijk dan op www.lichtbijdonker.nl. Daar verschijnen regelmatig nieuwe blogs. Tot de volgende aflevering!